Wees blij. Vorige week wees Laura de Jong, Den Hartog, hoe ze ook genoemd wil worden, hoe wij er ook noemen, ons op de opdracht wees blij. Uit 1 Thessalonicense. En vandaag kom ik met diezelfde opdracht. En ik vind het eigenlijk een plicht die geen enkel mens kan volbrengen. Want denk je maar in, je vergaat van de pijn of van verdriet, dat kan natuurlijk ook. Of van de onzekerheid, als je naar het ziekenhuis moet met iets waarvan je nog niet weet waar je uitkomt. Daar past dan geen vreugdedansje of een schaterlach bij. Dat snapt iedereen. En dan komt toch weer die opdracht, wees blij. Laura verklaarde dat ook meteen. Wees blij in de Heer. Maar onder gelovigen, zoals wij hier, kan er ook heel makkelijk verkeerde blijdschap ontstaan. Misschien klinkt dat wat vreemd, maar het komt veel vaker voor dan we denken. En daar wil ik vanmorgen graag een stuk over lezen, waaruit blijkt dat er verkeerde blijdschap kan zijn onder gelovigen, onder volgelingen van Jezus. En hoe we dan op de goede weg komen en zelfs tot overvloedige vreugde blijdschap komen. En ik lees dan met u graag Lucas 10, vers 1 tot 9. Daarna, straks vertel ik waarom, daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij, Jezus, van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om die oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal de vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis, eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan, eet dan wat je voorgezet wordt, genees de zieken die er zijn, en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Het gaat om de roeping, de uitzending, en de opdracht die 72 andere leerlingen kregen. In hoofdstuk 9, als je dat leest, zie je dat Jezus 12 mannen uitkiest. Hij geeft ze macht en gezag en hij zendt ze uit. En het was zo indrukwekkend dat zelfs de grootvorst Herodes onder de indruk was en hij wilde Jezus wel ontmoeten. En als die 12 dan terugkomen, getuigen, zijn ze getuigen van de spijziging van 5000 mensen? En dan is er eigenlijk iets vreemds. Ze komen niet tot rust, ze worden niet tot rust geroepen, maar ze krijgen de les gelezen. Dat klinkt een beetje negatief, maar dat hebben wij ook zo nu en dan nodig. Ze krijgen de les. Dat is wat er geweest is. En daarna roept Jezus 72 anderen uit. De mensen die om hem heen staan. 72 anderen. Ze krijgen dezelfde opdracht als die 12. En die opdracht bestaat wel uit 5 onderdelen. Maar daarover wil ik straks nog iets meer zeggen. Het zijn 72 mensen die geroepen worden. En ik kan me voorstellen dat wij denken, of één van jullie denkt, ja, dat die 12 apostelen, hè, ze werden apostelen later, volgelingen, profeten, leraren, misschien wel predikanten, voorgangers. Ja, dat kan ik nog begrijpen dat hij die roept en uitzendt. Maar ik ben maar een gewoon mens. Ja. Maar het vreemde is wel dat hij gewone mensen roept. Want uit dat volk was nog niemand bekend als apostel, profeet op dat moment. Ook geen predikanten, leraren, herders of welke titel ze ook mogen krijgen. Het waren gewone volgelingen van Jezus. En dan zegt Jezus iets over de reisbagage die ze dan op weg meekrijgen. En denk niet, ik ben niet uitgezonden, dus het gaat mij niet aan. Maar iedereen die Heer Jezus volgt, is geroepen en dus ook meteen uitgezonden. Al is het maar naar het huis van de buren. Dus je hoeft niet zo ver te gaan, wees niet bang. Het gaat over de uitzending en de opdracht die hij heeft. En dan zegt hij, neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee. Nou, voor die leerlingen toen was dat niet zo'n moeilijke opdracht. Het zal ook geen probleem geweest zijn. Ze gingen van dorpen naar steden bezoeken. En in die tijd was het heel gewoon, als je ergens kwam, was het de hoogste vorm van respect en gastvrijheid om uitgenodigd te worden. Geen mens zou zijn deur dicht laten. Je kreeg te eten, misschien werden je voeten eerst gewassen. Je kreeg te eten en als het een beetje mee zat tegen de avond, zeker ook nog wel een slaapplaats. En in veel delen van de wereld is het nog net zo. Je bent altijd welkom. En niet in alle plaatsen zijn blanken welkom, maar je bent altijd welkom. En er kan nooit sprake zijn van, kom maar even aan. Dat kennen ze niet, even. Wij kennen het misschien te goed. Kom maar even binnen is er niet bij. Je krijgt dus gelegenheid om je goed te voelen. Ik heb het meegemaakt in het snikhete Afrika, waar ik uren had gelopen om een plaats te bereiken, dat ik mocht gaan zitten en dat er heet water werd gekookt. Je weet hoe lang het duurt voordat je zo'n pot op een houtvuurtje warm hebt. En ik kreeg een douche. Dat betekent dus mandie, hè, met een dingetje. Maar ik kreeg een warme douche. In een heet klimaat is een warme douche heerlijk, want je koelt af. Dat is dus niet even binnenkomen, dat snap je. Maar het laatste deel van deze opdracht is opmerkelijk. Groet niemand onderweg, zegt hij erbij. Toen ik dat las, dacht ik, dat staat haaks op het evangelie en haaks op het koninkrijk. Wat moet je daarmee? Ze worden onderweg gestuurd. Groet niemand. Dat is een vriendelijk evangelie, zou ik zeggen. Niet zo vriendelijk. Maar groeten staat gelijk aan laat je gastvrij uitnodigen. Of laat je gastvrij ontvangen. En onderweg zouden die 72 heel wat andere reizigers tegenkomen. En als je die te vriendelijk uitgebreid begroet, dan zouden ze geen stap verder komen. Want dan word je door al die mensen uitgenodigd, ga mee, niet even, hè? Ga mee naar binnen, ik verzorg je. En ja, ze zouden na een week echt nog geen stap verder gekomen zijn. Dus als je echt letterlijk neemt wat hier staat en alleen maar denkt, zo is het, ik hou mijn mond dicht, ik kijk de andere kant op, dan heb je het mis. Je mag best iemand groeten. Maar als je iemand groet en je zegt, hoe gaat het met je en hoe, hè, zeker in bepaalde landen, ik weet het in Afrika, dan moet je zeggen, hoe gaat het met je huis, hoe gaat het met je vee, hoe gaat het met je vrouw en kinderen. En dan denk niet dat ze zeggen, ja, het gaat goed hoor, dag. Dan komt dat. Dus je mag best iemand groeten, maar wees wel bewust hoe je iemand groet. Ik herken dat ook bij mij in de buurt. Ik heb een buurvrouw gehad, ze is verhuisd. Saba komt uit Eritrea en die zei wel eens, Marian, ik heb je zo lang niet gezien, ga je even mee? En dan dacht ik, oh heer. Want dan liep ik met hem mee naar huis, niet meer naast de deur. En dan ging ik zitten en dan werd er koffiebonen gemalen. En als die gemalen waren, werd het water pas opgezet. En de koffie opgeschonken. En daarna moest de koffie nog een poosje, niet even, maar een poosje pruttelen. En dan dacht ik, oh, als de koffie komt, hè, ben ik zo weg. Nee, want dan was er een soort high tea ingericht. Ik wist zeker als Saba zei, ga je even mee, dat ik de eerste 3 uur niet thuis was. Snap je nu wat Heer Jezus bedoelt? Als je zegt, groet niemand onderweg. Niet zo, hè? Niet zo uitgebreid. Want na een week ben je nog precies daar waar je begonnen bent. Ja, hallo betekent niet even, maar hallo onderweg betekent kom binnen en maak het je gemakkelijk voor de eerstkomende tijd. Misschien niet een paar uur, misschien nog wel langer, vooral als het wat later op de dag is. Die leerlingen die onderweg werden gestuurd zouden nooit aan een opdracht kunnen voldoen als iedereen zomaar uitbundig zouden groeten. Dat snap je ondertussen wel. Wat ze niet begrepen is dat Jezus haast had. Die leerlingen wisten niet hoe kort zijn leven was of zou zijn. En Jezus had haast. Haast om die steden en dorpen te bereiken waar hij heen ging. En dan komt er die opdracht die hij geeft. Ik heb het een beetje uitgeplozen. Oh, niet zo dus. Er is een vijfvoudige opdracht. Als die ze uitzendt. Je leest er makkelijk overheen. Maar ze moest eerst Jezus' bezoek of zijn komst aankondigen. Er staat in de tekst, daarna stelde de Heer 72 anderen aan, gewone mensen zoals wij, die hij 2 en 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was om te komen. Dat is een opdracht, ga. En dan moesten ze iets met de oogst doen, ze moesten ook bidden dat de Heer arbeiders zou uitsturen, maar hij stuurde er al 72 uit, om de oogst binnen te halen. Ga op weg, zegt hij dan. En dan moeten ze vrede verkondigen. Als jullie een huis binnengaan, zegt dan eerst vrede voor dit huis. Niet wat heb je mooie deuren, mooie ramen, mooie planten, goed aangelegde tuin. Heb vrede. Vrede voor dit huis. En de zieken genezen. Als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet wat je volgezet wordt en genees de zieken die er zijn. Ik ben in heel wat landen, achterbuurten van landen geweest, waar ik heel wat te eten heb gekregen, waar mijn maag nu nog omdraait als ik erover nadenk. Dingen die van je bord wegliepen, maar die je op moest eten. Ik ga dan maar niet verder uitweiden. Als je niet bereid bent om te doen en om aan te nemen wat mensen je voorzetten uit hun goedheid, moet je niet denken dat er ook maar iets van Gods kracht openbaar zal worden. Je moet, als je het evangelie wil verkondigen, waar dan ook. Dan hebben we niet zo moeite met de buren, tenzij ze ook uit de binnenlanden komen, van ver weg is dan. Oké, maar meestal hoeven wij ons niet zo heel erg aan te passen. Maar de volgorde is er wel, en daar moeten we misschien toch eens wat meer over nadenken. Eet wat je voorgezet wordt. Dat wist ik niet. Dat drink ik niet. Ben ik niet gewend. Eet wat je voorgezet hebt en genees de zieken. Het is niet andersom. Het zal ook nooit andersom zijn. De Heer Jezus heeft te eten gekregen wat ons toekwam. En hij heeft niet geweigerd. Maar hij heeft ons wel genezing gezonden. En dan zeggen ze, en dan zegt hij, en verkondig het koninkrijk, zegt tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Jezus komt aankondigen over de oogst, of bidden of gaan, of binnenhalen, misschien ook wel binnenhalen. Vrede verkondigen, zieken genezen en het koninkrijk verkondigen. En die leerlingen gaan op weg. En wat mij opviel is dat over die uitzending, over die hele tocht die ze moeten maken langs dorpen en steden, Lucas heel erg kort van stof is. Nauwelijks is de Heer Jezus uitgesproken in vers 16 en stuurt hij de leerlingen op weg, of dan komt vers 17 en dan wordt hun terugkomst vermeld. Daar zit een heel boekwerk tussen, denk ik. Maar dat zegt hij niet. Heel veel tijd. In vers 17 staat dan, de 72 keerde vol vreugde terug en zei de Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En dan komt de les. Het is geweldig als je ingeschakeld wordt in Gods koninkrijk, in de dingen die hij beloofd heeft, die daarbij horen. Genezingen, van alles en nog wat. En dan kom je terug, vol van wat je gedaan hebt. Helemaal vol. Ik kan het me wel voorstellen. Want wie van ons zou niet blij zijn als die zo'n vijfvoudige opdracht vervuld heeft. Hè? Je gaat van hot naar her. En dan krijg je de les gelezen. Ja, Dan zegt Jezus, dat is de les. Hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel staat opgetekend is. Wat was ook weer die opdracht die ze kregen? Ja, die leerlingen moesten Jezus in Jezus naam uitgaan. Ze moesten zich bewust zijn van de macht die ze van hem gekregen hadden. Het gaat, en dat ging en dat gaat nog altijd, om het verschil tussen de boze en de Heer. En hij wordt hier met naam genoemd, de Satan. En de Satan is uit de hemel gevallen, zegt hij. Maar jullie naam staat in de hemel geschreven. Jullie zijn opgestegen, eigenlijk. Jullie zijn omhoog gegaan. En eigenlijk zegt hij daarmee, in een paar woorden, het gaat niet om wat jullie deden. Het was allemaal van mij. Mijn naam, mijn kracht, mijn gezag. Het was allemaal van mij. Het gaat er niet om wat jullie deden. Het gaat erom dat je bij mij hoort. Je naam staat in de hemel opgeschreven. En ik denk ook dat het vandaag de dag zeker ook voor ons geldt. Als leerlingen van Jezus, volgelingen. Het gaat er niet om wat je doet. Maar wie je bent. Hoe geweldig het ook mag zijn om bij genezingen, bevrijding, doop, wat dan ook, betrokken te zijn. Het is Jezus' naam en Jezus' macht en Jezus' gezag. Daar worden wij niet beter van. Helemaal niet. Er zijn meer genezingen, bevrijdingen en doop. Zelfs ook waar Jezus' naam niet gebruikt wordt. Maar de mensen worden er, wij worden er niet beter van als we dat werk doen in zijn naam. Wat wel telt, is of je naam in de hemel geschreven staat. Dat zegt hij. Verheug je omdat je naam in de hemel geschreven staat. Eigen roem stinkt. Dat zag je aan de duivel. Hij heeft het ervaren, want hij is uit de hemel gegooid. En daar zal hij blijven tot zijn laatste snik in de poel van vuur. Ja, maar Jezus' naam, Jezus' roem, heeft eeuwig leven, eeuwige uitwerking. En die tilt jou over de dood heen naar een eeuwig koninkrijk. Dat is het grote verschil. Niet wat je doet, maar wie je mag zijn in hem. En dan komt er overvloedige blijdschap. Niet om al die mensen die misschien genezen zijn of waar je bij betrokken bent geweest. Misschien heb je wel voor ze gebeden en dan is het geweldig als je ziet dat er iets gebeurt. Dat is helemaal niet belangrijk. Eigenlijk gaat het je ook niet aan. Ik heb dat moeten leren toen ik in India werkte. Hele grote samenkomsten, er waren zo'n 10.000-12.000 mensen. Voornamelijk Hindoes en moslims. Die in de samenkomst kwamen. Van ver, rein en ver. En aan het eind van de prediking, die in meerdere talen werd vertaald. Gelukkig ook in het Engels, want anders had ik er ook niks van begrepen. Kregen wij als leerling-predikanten, laat ik het maar zo zeggen, een stuk kleed toegewezen waar mensen op zaten. En wij moesten bidden voor de een en de ander. Je hoefde helemaal niet te vragen, wat mankeer je? Want dat had ik toch niet verstaan. Maar er werd gebeden. En er werd achter nog gezegd, let niet op wat de Heer doet. Jouw verantwoording is degene die ernaast zit voor gebed. Voor die en voor die en voor die. En toen dacht ik eigenlijk, nadat ik nu hiermee bezig ben, het is al 30 jaar geleden, dat ik denk van, ineens hoor ik dat geluid weer achter me. Het gaat je niet aan wat de Heer doet. Jij bidt en dat is zijn werk wat hij ermee doet. Jij moet verder. En ineens dacht ik van, oh, misschien ben ik het al wel 30 jaar vergeten. Het gaat mij niet aan wat de Heer doet. Het gaat mij aan waar ik ben. En dan komt er die overvloedige blijdschap. Wanneer Jezus zijn leerlingen de les gelezen heeft. Op wel een positieve manier eigenlijk. Hè? Ik bedoel, wij denken altijd dat vingertje. Maar hij wijst ze op wie je mag zijn. Wie zij mogen zijn. Dan gaat hij niet opnieuw een lijstje geven van dit was jullie opdracht. Maar de gedachte aan de status, aan die status van zijn leerlingen, hun naam in de hemel, die vullen hem met de Heilige Geest en overvloedige blijdschap. En dat is eigenlijk een gevolg waarvan je zegt, dat had ik niet verwacht. En u misschien ook niet, maar we lezen de Bijbel ook niet altijd zo geweldig goed. Dan zegt hij, op dat moment, als hij zegt, jullie naam staat in de hemel geschreven, wees daar blij om. Op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. En hij zei, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. 72 leerlingen en de rest misschien, en aan ons. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. De Heer Jezus raakt vervuld van de Heilige Geest en juicht, omdat hij alleen maar zich herinnert dat je naam in de hemel geschreven is. En ik vond er eigenlijk zo'n klap op de vuurpijl, dat ik daar een poosje bij stil moest staan van, waar gaat het dan eigenlijk om? Jouw naam in de hemel geschreven, hoe je geroepen bent, gezonden bent en wat je ook doet, is niet belangrijk. Maar jouw naam staat in de hemel geschreven, dat hoop ik tenminste. En daarover is de Heer Jezus tot diep geraakt door de geest, verblijd en juicht. Denk je in, je zit hier en je weet, mijn naam staat in de hemel geschreven. En bedenk dan ook dat Jezus daarover juicht. Daar gaat het om. Het ging hem niet eens om zijn werk, om de opdracht die hij gegeven had. Het ging hem om die mens, om die mensen. En niet die apostelen, profeten die wij denken die allemaal zo geweldig zijn en die allemaal zo geweldig werk doen. Die eenvoudige mens, want aan eenvoudige mensen, zoals wij, heeft hij het geopenbaard. Overvloedig. En na die lofprijs geeft hij dus aan, of in die lofprijs, geeft hij aan hoe die leerlingen zijn. Eenvoudige mensen die openstaan voor het werk van God. Blijdschap. Overvloedige blijdschap. Ik kan me niet veel meer, geen andere blijdschap bedenken dan dat je in de Heilige Geest juicht. Dat je helemaal boven en buiten jezelf uitgetild wordt. Dat is God. Waar begint het dan bij? Zaken bij de juiste naam noemen en op zijn juiste plaats zetten. Het gaat niet om wat je doet, want het is allemaal van hem. Maar je moet het op de juiste plaats zetten. En de Heer Jezus doet dat ook. De juiste plaats voor jou is dat je naam in de hemel geschreven staat. En dat je dan vervuld wordt met de Heilige Geest, zoals hij ook, en gaat juichen en loven. Misschien is dat wel waarom er wat minder juichen en loven is, omdat we niet alles op de juiste plaats zetten en ons verblijden in de dingen en niet in degene die de dingen gemaakt heeft. De dader, degene die het gemaakt heeft, gegeven heeft. En dan gaat het erom God de Vader centraal stellen, want dat is wat Jezus doet. Alles is van u. En u heeft het bekendgemaakt. En alles is door u. Want ik heb de macht ook van u gekregen. Dat is ook wat Jezus zegt. Het is van en door en aan de Vader. Dat is wat de Heer Jezus zegt als hij zich herinnert, jouw naam staat in de hemel geschreven. Dan is dit wat hij denkt. Vervuld van de geest gaat hij juichen. En dan betrekt hij zijn leerlingen ook nog in die overvloedige vreugde die hem overvalt. En dan zegt hij, Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en dan zegt hij tegen hen, gelukkig, zalig de ogen die zien wat jullie zien. Ik zeg jullie dat veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar zij kregen het niet te zien. Zij hebben willen horen wat jullie horen, maar zij kregen het niet te horen. Je naam in de hemel geschreven. Wees blij. Het klinkt als een hele zware opdracht. Het gaat niet om wat je doet, of wat je mag doen. Maar wees blij omdat je naam in de hemel geschreven staat en Jezus daar zo ontzettend blij mee is. Dankbaar. Zelfs zo dankbaar dat hij dat aan ons mee wil delen. Wie zo blij is, vervuld van de Heilige Geest, geeft ook de Vader alle eer. En eigenlijk heeft het geklonken in alle liederen die we zongen. Ik denk dat dat gewoon het werk is wat God geeft en aan eenvoudige mensen zoals Anneke en ik. Dat je zegt, je stemt het af. Het ging over het leven van God. Het leven met God. Wat God uitzoekt. Hoe groot hij is. En dan denk ik, ik kan er nog niet helemaal bij. Mijn naam in de hemel geschreven. Ik heb er helemaal niets aan gedaan. God heeft mij gezocht. En gelukkig ook gevonden. En daar is hij zo blij mee. En dat lees ik ook hier bij die 72. Gewone eenvoudige mensen. Ach, je hebt misschien wat meer scholing gehad dan een ander. Maar is ook alleen maar wat er in je schoot geworpen is en waar je iets mee kon doen. Maar zo blij is de Heer. Dat is leven met de Vader. Maar dat is ook de Vader eer geven. Dat is wat Jezus deed. De Vader eer geven om wat hij gedaan heeft. Gewoon maar 72 eenvoudige mensen. Wij zijn hier met iets minder, iets meer dan 12. Dus we horen zo ongeveer tussen die apostelen en andere leerlingen in. Ook maar gewone mensen. Blij zijn kan. Het is niet zo'n onmogelijke opdracht. Je kunt het.